De schriftlezing, gemeente, is vanavond uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 5, de versen 16 tot 25.
En ik zeg, wandelt door den geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van welke de ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen.
Het woord van de Heere, waarna wij deze avond samen mogen luisteren en dat ik u mag bedienen, vindt u ook nu weer in de geschiedenis van de rechter Simson. En vanavond luisteren we naar Richteren 16, de versen 1 tot 3. Richteren 16, vers 1 tot 3. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Simson nu ging heen naar Gaza. En hij zag al daar een vrouw die een hoer was. En hij ging tot haar in. Toen werd de Gazieten gezegd, Simson is hier ingekomen. Zo gingen ze rondom en legden hem de ganse nacht lagen in de stadspoort. Doch ze hielden zich de ganse nacht stil, zeggende, tot aan het morgenlicht. Dan zullen we hem doden. Maar Simson lag tot middernacht toe. Toen stond hij op ter middernacht. En hij greep de deuren der stadspoort met de beide posten en nam ze weg met de grendelboom en legde ze op zijn schouders en droeg ze opwaarts op de hoogte van de berg die in het gezicht van Hebron is. Gemeente, u had misschien al wel gezien waar het vanavond over zou moeten gaan. Maar toen u dat ontdekte, of toen u dat vanavond ontdekte, omdat u het nu pas las, wat was toen uw eerste gedachte? Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die nu eigenlijk een beetje nieuwsgierig in de kerk zitten. Wat zou die dominee daar nou van maken? En het zou ook kunnen zijn dat je met een iets van verbijstering in de kerk zit. Omdat je denkt, wat we hier lezen van die Simson, dat doet ons meer denken aan een filmster dan aan een geloofsheld. En misschien zitten er eigenlijk ook wel die, nu ze begrijpen waar het vanavond over gaat, iets van ergernis bij zich voelen opkomen, omdat het woord van de Heere dat ons verkondigd wordt altijd dient als een spiegel met de bedoeling dat we daarin zullen kijken en dat we zullen kijken of we onszelf ook herkennen. Het zou natuurlijk ook nog kunnen zijn dat er iemand hier in de kerk zit die al luisterende zich hoe langer hoe meer gaat schamen. Omdat er zoveel in de geschiedenis van deze Simson, ook in deze paar verzen van het begin van hoofdstuk 16 is, dat je in je eigen leven herkent. En mogelijk zijn er dan ook mensen in de kerk die dan toch al luisterende vertroost worden. Omdat dit woord zegt dat het zo'n mens is naar wie de Heere in genade omziet. En die de Heere uit louter ontferming verlost van verdiende ondergang. Maar hoe je dan ook in de kerk zit vanavond, gemeente. In elk geval kunnen we geen van allen ontkennen dat de Bijbel een levensecht boek is. En dat het daarom ook zo echt is. Het laat ons mensen zien van vlees en bloed. Mensen die, zelfs als ze geloofshelden zijn. En dat hebt u misschien in de afgelopen weken toch ook al wel gehoord en maanden. Dat Simson hoe dan ook toch een plaats heeft gekregen in Hebreeën 11, in die galerij van de geloofshelden, die ons daar wordt getekend. Maar die tegelijkertijd ons ook laat zien dat ook geloofshelden Adams kinderen zijn en blijven, in wie er vlees geen goed woont. Wat dat betreft, gemeente, is de Bijbel nooit een ouderwets boek. Omdat de mensen die ons hier getekend worden, gemeente, mensen zijn van vlees en bloed. Mensen zoals ze vandaag nog zijn. Mensen zoals u ze vandaag op straat en in het gezin misschien wel bent tegengekomen. Mensen van het soort van uzelf en van mijzelf. Die als ze in de spiegel kijken zeggen, wat lijk ik op hem. Lijk ik op haar? En waarom is het woord zo blijvend actueel, gemeente? Omdat we in het woord een God tegenkomen die dwars door alles heen zegt: ik schaam mij niet om de God van zulke mensen genoemd te worden. Onze tekst is daarom ook vanavond voluit evangelie. Boodschap van zonde en genade. En denk er eens over na, hoe zou een boodschap nou evangelie kunnen zijn, als het ene of het andere ontbreekt. Het ene of het andere. Zonde. Genade. We mogen samen gaan luisteren, gemeente, naar het vervolg van de geschiedenis van Simson. Die hele bijzondere richter die de Heere aan zijn volk gegeven heeft. En wij zien vanavond Simson in Gaza. En we zien hem daar in zijn zwakheid, dat is punt 1. In zijn kracht, dat is punt 2. Met zijn boodschap. Dat is punt 3. Simson in Gaza. Ten eerste in zijn zwakheid. Ten tweede in zijn kracht. Ten derde met zijn boodschap. Eerlijk is eerlijk, gemeente. We zouden het eigenlijk veel mooier hebben gevonden wanneer die geschiedenis van die bijzondere richter Simson, dat zonnekind, wanneer die geschiedenis geëindigd was met het slot van het voorgaande hoofdstuk. Want dat is best een mooi slot. En dat zou ons ook een hele andere Simson eigenlijk hebben laten zien, gemeente. Ondanks het feit dat er ook in die eerste periode dingen zijn geweest waarvan wij moeten zeggen, is dat in overeenstemming met Gods wet en gebod zoals die man leefde en zoals die man handelde? Natuurlijk. Die dingen lezen we ook in dat voorgaande gedeelte, gemeente. Maar tegelijkertijd, hier zien we toch heel bijzonder Simson, die door de Heere gegeven wordt tot verlosser van zijn volk. En die daarna ook dat volk mag gaan richten, als een van de door God aan Israël gegeven richters. Maar gemeente, de Heilige Geest, die immers de auteur van de schriften is. En dat zullen we altijd moeten bedenken wanneer we die schriften lezen en wanneer we over die schriften willen oordelen. En het kan niet anders dan ons gebed ook maar zijn dat dat ook mag gelden voor onze generale synode die in deze maanden vergadert. En waar een paar hele belangrijke dingen aan de orde komen die alles te maken hebben met de betrouwbaarheid van dat woord van God. Wanneer wij geloven dat het de Heilige Geest is die de auteur van de schriften is, gemeente, dan zal het ons ook duidelijk worden dat het die Heilige Geest erom begonnen is om niet te laten zien hoe groot wij mensen zijn, maar hoe groot God is. Het werk van de Heilige Geest krijgt juist daar gestalte, gemeente, waar mensen met Johannes de Doper belijden. Het gaat hier om. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Niet ik, maar hij. Want hoe is de situatie aan het begin van onze tekst in het leven van Simson? Er zijn veel mensen die geneigd zijn om te denken dat wat we hier lezen over Simson, dat zich dat afspeelt vlak na die gebeurtenissen die we in het vorige hoofdstuk lezen, die geweldige strijd van Simson met de Filistijnen, waar hij met een ezelskinnebak als enige wapen maar liefst 1000 Filistijnen doodslaat en waar hij God er tenslotte toch de eer van geeft. En van waaruit hij uiteindelijk toch ook zijn positie krijgt als richter die 20 jaren lang het volk van Israël gericht heeft. Maar dat is niet het laatste. Inderdaad, de laatste verse van Richteren 15 zeggen, Simson regeerde 20 jaren. Maar die woorden die kun je ook zo vertalen, gemeente, dat je ze leest. Zo richtte hij Israël 20 jaren. En wat dan opvalt in het slot van dat vorige hoofdstuk, dat daar staat, hij deed dat in de dagen van de Filistijnen. Dat is een hele andere omschrijving dan het richterschap zoals we dat vinden bij een paar andere hele bekende. Deborah, de richteres, Gideon, wat lezen we van hen? Zij verlosten Israël van die vijanden, of dat dan de Midianieten waren, of de Moabieten, of hoe ze ook heten, maar ze verlosten ze ervan. Dat wil zeggen, ze hebben ze het land uitgejaagd, zodat Israël in vrijheid zijn weg kon gaan. Al hebben ze er heel vaak maar bitter weinig gebruik van gemaakt, doordat ze zo weer terugvielen in de afgodendienst. Maar bij Simson is het blijkbaar anders. Hij richtte Israël in de dagen van de Filistijnen. Met andere woorden, die Filistijnen waren ook in die 20 jaren dat Simson richter was, nog altijd de bezettende macht in Israël. Alleen, ze hebben zich wel, laat ik het maar heel simpel zeggen, ze hebben zich wel een beetje koest gehouden. Want als ze op een of andere manier weer probeerden om Israël een prikje te geven, dan was Simson er onmiddellijk bij om zo'n flink pak slaag te verkopen. En voor die handen van die richter Simson hadden de Filistijnen inmiddels een diep ontzag gekregen. Je krijgt de indruk dat die 20 jaren een periode zijn geweest waarin de situatie getekend kan worden, zoals we dat vandaag ook wel eens doen, met een paar Latijnse woorden, een status quo. Alles blijft een beetje zoals het is. En dat betekent dat Israël dus toch een beetje meer en gemakkelijker adem kon halen. Al krijgen we wel de indruk dat ze Simson ook in die 20 jaren maar een beetje alleen zijn gang hebben laten gaan. Ze hebben zich in elk geval niet om hem geschaard en ze hebben niet tegen hem gezegd: Simson, wilt u nou onze aanvoerder zijn en ons voorgoed verlossen van die Filistijnen, die gehate vijanden die zulke sterke macht hebben? Waarschijnlijk moeten we het zo zien, gemeente. Wat we in onze tekst lezen, dat speelde zich af aan het einde van die 20 jaren waarin Simson als richter van Israël optrad. Hoe de jaren verder geweest zijn, dat weten we niet, maar de Heilige Schrift, gemeente, is geen biografie. De Heilige Schrift is ook geen vaderlandse geschiedenis van Israël. De Heilige Schrift is heilsgeschiedenis, die laat zien hoe de Heere via dat kanaal van Israël stapje voor stapje heen werkt in de richting van de komende Messias, de Verlosser, het zaad dat aan Adam en Eva al beloofd werd en dat steeds meer zich gaat aftekenen in het geslacht van Juda. Denk maar aan de zegen die Jacob stervend in Egypte heeft meegegeven aan die zoon. En dan daarna aan David en zijn nageslacht. Maar dat betekent dus dat dat 16e hoofdstuk van Richteren in zijn totaliteit spreekt over het laatste stukje van de geschiedenis van Simson. En als je het dan allemaal op een rijtje zet, dan kun je ongeveer uitrekenen dat Simson in die tijd waarin onze tekst speelt zo'n jaar of 40 is geweest. Nou, als je die leeftijd hebt bereikt, dan mag je toch eigenlijk wel verwachten dat hij inmiddels een beetje rijper is geworden en een beetje meer volwassen is geworden. En dan zeggen we wel eens vaker van iemand, je merkt toch dat hij zijn wilde haren wat is kwijtgeraakt. Je mag verwachten dat Simson geleerd heeft om tegen de zonde die hem zo licht omringt te strijden en die zonde ook een beetje meer te overwinnen. En zoals we dat lazen in de brief aan de Galaten, de begeerlijkheden van het vlees te bestrijden en die ook te overwinnen, dat vlees te kruisigen. Je zou mogen verwachten, gemeente, dat je van zo iemand die dan toch ook genoemd wordt een geloofsheld, dat geloof inmiddels een rijping heeft gekregen, waardoor iemand in elk geval van harte heeft leren zingen die psalm die een bepaalde tekening geeft van de jongensjaren en die tegelijkertijd iets laat zien van de verandering die er in het leven gekomen is. Ik denk aan Psalm 25. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Je zou je kunnen voorstellen dat Simson, als hij met iemand een vertrouwelijk gesprek heeft gehad, dat hij wel eens een keer heeft gezegd: wat was ik toch een dwaas, hè, jaren geleden. En als ik dan meteen maar een lijntje naar onszelf mag trekken, gemeente. Stel me voor dat er hier mensen in de kerk zitten die daarin al iets van zichzelf herkennen. Die zeggen, dominee, als ik terugkijk, als de Heere me toch niet te sterk was geworden. Als de Heere me toch niet op mijn plaats had gezet. Wat was er dan van mij helemaal terechtgekomen? Maar helaas, gemeente, zover is Simson kennelijk nog steeds niet. Want als Richteren 16 inderdaad spreekt over het einde van Simsons leven, en het is duidelijk dat daar inderdaad het naartoe gaat in dit hoofdstuk, dan ontdek je dat het ook aan het einde van dat vrij korte leven van deze geloofsheld maar eens weer een keer grondig misgaat. Want we ontmoeten vanavond Simson in Gaza, hoofdstad van de Filistijnen. Het is heel merkwaardig dat je die grootste vijand van de Filistijnen, en dat is hij nog altijd, zoals ook blijkt uit onze tekst, dat hij maar heel rustig kan rondlopen. Vandaag kom je ook wel eens Israëli's tegen in Gaza. Maar ze komen er nooit alleen. En ze komen er het liefste met tanks. En zelfs dan worden ze nog met stenen bekogeld. Worden de raketten op hen afgeschoten. We krijgen de indruk, gemeente, dat Simson die problemen in Gaza helemaal niet heeft. Dat hij daar eigenlijk een beetje als een toerist rondloopt. Maar dat is toch ook weer niet helemaal waar. Want als u nou nog eens even terugdenkt aan het begin van die geschiedenis van Simson, en daar hebt u ook het een en ander over gehoord bij monden van verschillende van mijn collega's, dan weet u wel dat bij Simson er in feite nooit dingen zomaar zijn gebeurd. Dat daar altijd achter heeft gezeten de geest die hem dreef, en die zorgde dat hij een aanleiding werd om de Filistijnen een pak slaag te verkopen. Dat was de bedoeling van de geest. Simson was niet de man die Israël zou verlossen van de Filistijnen. Zoals Deborah verloste, zoals Gideon verloste. Hij maakte er een begin mee. Een begin. En de Filistijnen, die kennen hem, en die zien hem dan rondlopen in hun eigen land. En je kunt je indenken naar alles wat er gebeurd is, en in verband met wat we hier ook lezen, dat hun vingers jeuken om die gehate vijand aan te pakken en voor goed mores te leren. Maar ze hebben een heilig ontzag voor de sterke handen van die vijand van hen, en daarom durven ze hem niet aan te pakken. Simson wandelt in het hol van de leeuw, en er is niemand die een hand naar hem uitsteekt. En dan gaat het mis. Hij zag al daar een vrouw. Nou, gemeente, u zult zo wel snappen, dat hoef ik u niet uit te leggen, dat het niet is waarvoor de Heilige Geest hem naar Gaza heeft gestuurd. Dat hij daar een hoer zou ontmoeten en vervolgens met die hoer mee naar huis zou gaan. Maar de geschiedenis die herhaalt zich in het leven van Simson, net zoals dat in Richteren 14 ook al het geval is geweest. Toen was het ook een vrouw. Maar toen was het een jong meisje en daar wilde Simson mee trouwen. En daar kun je natuurlijk ook wel wat van zeggen en denken. Maar goed, dat is dan toch nog wat. Maar wat we hier ontdekken, als Simson een vrouw ziet, en zeker als dat een beetje een knappe vrouw is, dan wil hij die vrouw ook hebben. Simson, hij kan 1000 mannen aan en hij slaat ze allemaal stuk voor stuk dood met dat ene wapen in zijn hand. Maar voor één vrouw gaat hij door de knieën. En dan verliest hij het. En terwijl dit de eerste keer nog een meisje was met wie hij dan wilde trouwen. En ook al moet je dan zeggen, moet een richter en moet zeker een richter die Nazareër is trouwen met zo'n heidens meisje. Maar goed, dat is dan nog de gewone gang van zaken. Maar nou is het een hoer. Zo wordt ze genoemd in de tekst. Dat wil zeggen een vrouw die haar lichaam aanbiedt als een lustobject. En die tegen betaling zich beschikbaar stelt voor een pleziertje. Al dan niet omdat ze in dienst is van een pooier die het grootste deel van het geld dat zij verdient in zijn eigen zak steekt. Maar Simson capituleert. De manier waarop de Heilige Geest dat beschrijft, dat laat ons niks te raden over. Hij ging tot haar in. Nou, dat hoef ik hier op de preekstoel niet uit te leggen, gemeente. Maar u moet dat maar letterlijk nemen zoals de Heilige Geest er ook geschreven heeft. Hij ging tot haar in. Dat is meer dan dat hij met haar een kopje thee of koffie ging drinken. Simson is tegen dit soort aanvallen niet opgewassen. Die machtige bondgenoot die de vijand van Simson in het vlees van Simson vindt, zorgt ervoor dat hij onweerstaanbaar wordt aangetrokken door de verleidende krachten van de vreemde vrouw. Dat is Simsons zwakheid. En als Simson dan die nu maar onder bedwang had gehouden. Als Simson die dan per se wilde gaan kijken in Gaza. En nog een keer, het zou best kunnen zijn dat de Heilige Geest hem daar naartoe dreef. Juist met de bedoeling om te zorgen voor een aanleiding. Waardoor hij weer een flinke klap kon uitdelen aan die vijanden van Israël. Zodat de verlossing van Israël weer een beetje dichterbij kwam. Dan ben je nog geneigd om te zeggen, als Simson er naartoe was gegaan met het gebed in zijn hart, wend mijn oog van de ijdelheden af, opdat ik mij niet van uw paan mocht keren. Maar dat doet Simson blijkbaar niet. Hij is een knecht des Heren. Dat heeft hij ook beleden. In het vorige hoofdstuk lees je er hele mooie dingen over. Maar hij stelt zijn lichaam in dienst van de zonde. Hij weet zich geroepen om te wandelen en te handelen door de geest en in de kracht van de geest. En heeft meer dan eens in zijn leven het vuur van de geest ervaren, zoals dat ging branden in zijn ziel. En zodat als het dat uitdreef om de vijanden van Gods volk een flinke klap te verkopen. Simson voldoet ondertussen aan de begeerten en de begeerlijkheden van het vlees. En hij geeft alle ruimte aan het vuur van de hartstocht. Hij overschat zichzelf en hij onderschat de zuigkracht van de zonde. En zo brengt hij zichzelf op de rand van de ondergang. En zo verwoest hij tenslotte zijn eigen leven. Ziet u het voor uw gemeente? Simson, richter van Israël, Nazireër God. En dan loopt er zo'n juffrouw over de straat met een uitdagende houding en met een zwoele blik in haar ogen. En dan gaat Simson voor de bijl. Dan wordt Simson, zoals het in de spreuken ergens staat, als een rund naar de slachtbank geleid. Dan lees ik het nog een keer. Hij ging tot haar in. Met alles wat eraan verbonden is. Zo zwak is die sterke Simson in zichzelf. En we kennen de Bijbel genoeg gemeente, denk ik, om te weten dat Simson niet de enige is geweest op dat punt. Anderen zitten misschien ook al hier in de kerk te denken op dit moment aan David. Die op dezelfde manier verging toen hij op het dak van zijn paleis woonde. En toen zag hij de buurvrouw vlak naast hem. die in de tuin in bad ging. En als u het nog weer anders wilt zien, gemeente, dan denkt u maar aan Paulus. Paulus, zegt u. Ja, Paulus die na ontvangen genade zegt. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En als ik nog een ander voorbeeld mag noemen van iemand die we toch ook wel graag als een voorbeeld voor ons zien, dan denk ik aan die dichter van Psalm 119, gemeente. Die dichter die het gezongen heeft. Mijn vlees wordt door het kwade licht verrast. Maar als het gebeurt, Heere, laat het me dan toch alsjeblieft niet overheren. Het is natuurlijk vanavond de bedoeling, die gemeente, dat we plaatjes gaan kijken. Dat we zeggen, nou ja, David ziet er ook een beetje zo uit. En Paulus die zegt dat van zichzelf. En die dichter van Psalm 119 zingt dingen waarin je ook zoiets herkent. De vraag is, hoe is het met ons? Hoe is het met ons? Kijk, en nou kan het natuurlijk zijn dat er vanavond hier mensen in de kerk zitten die nog onbekeerd zijn. Ik weet het natuurlijk niet zo precies van u en van jou, maar ik ben geneigd om te denken dat die ook hier in Sliedrecht zijn. Mensen die nog onbekeerd zijn. Tegen die mensen moet ik in elk geval vanavond vanuit dit gedeelte zeggen, hoort u de geweldige waarschuwing die hier klinkt? Want als u nog onbekeerd bent, dan betekent dat dat u nog vlees bent. Dat er in uw leven geen plaats is voor de geest die levend maakt en die vernieuwt, die reinigt en die heiligt. Kijk, dan kan het best zijn, gemeente, dat je wel een keurig kerkmens bent en dat iemand je van buiten ziende je echt niet gaat vergelijken direct met die Simpson. Dan kan dat betekenen, gemeente, dat betekent dat niemand van je verwacht dat je ook zo als Simpson naar de hoeren gaat. Als u maar zich realiseert, gemeente, dat u daarmee nog geen stap verder bent. Want die weg van het vlees, de weg van een onbekeerd kerkmens, is een platte weg, gemeente. Het is de weg van de platte liedjes, waar deze wereld mee vergiftigd wordt door allerlei zangers en speellieden. De weg van het vlees, gemeente, is de weg van de dood. Want vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Ja, zegt u, dat is duidelijk. Nou, dat hoop ik dan maar, gemeente. Dat hoop ik dan maar, dat wanneer vanavond hier iemand in de kerk zit die onbekeerd is, dat hij zegt, dat is duidelijk, dominee. Ik ben onderweg naar de eeuwige verdoemenis. Maar als dat duidelijk is. Ik hoorde ooit eens een keer dat iemand zo getroffen werd door een preek van een dominee. Die zat in de kerk en was erin gelopen. Hij liep een beetje met allerlei dingen vast. En toen die dominee aan het preken was, toen werd hij zo aan zichzelf ontdekt dat hij zo uit de bank gevallen zijn. Tegen de grond in het pad. O God. Is mij zondaar genadig. Zonder wedergeboorte, gemeente, zal niemand God zien. En zal niemand het leven beërven. Zonder wedergeboorte, dan leef je niet eens. Jonge mensen, dat is de boodschap van de Bijbel. Hoor dat alsjeblieft toch goed. Want de wereld maakt je permanent wat anders wijs. Maar zonder God dan zit je midden in de dood en midden in de ongerechtigheid. En dan kan het misschien wel heel keurig zijn. En dan kan het misschien wel heel netjes zijn. Maar dan lig je in de dood. Zul je God niet zien. Maar aan de andere kant, gemeente, ik mag toch ook geloven dat er hier mensen in de kerk zitten die het leven van de genade hebben leren kennen, zoals Simson dat had leren kennen. Simson, die immers een knecht van God was, door God zelf geroepen en gezalfd. Simson, die gedronken had uit de fonteinen van het heil. Mensen die hier in de kerk zitten, die zeggen, dominee, dat was mijn lust als dat in de kerk gebeurde. Als die fonteinen van het heil open gingen onder de prediking. Dat ik mocht drinken met volle teugen. En dat ik mocht proeven, hier is het leven voor mijn ziel. Maar dan geldt ook nog, gemeente, dat van ons gezegd moet worden, wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot. Daar hebben kinderen van God toch ook last van. En naarmate je ouder wordt, ontdek je dat sterker. Tenminste, ja, ik word langzamerhand ook een dagje ouder. Maar ik vind dat wel. Juist aan het eind van de catechismus. Dan heb je al heel wat geleerd bij geneigd om te denken. Die drie doodsvijanden, de duivel, de wereld, ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten. En dat je er steeds meer achter komt dat die laatste vijand de ergste is. Een eigen vlees dat door het kwade licht verrast wordt. En dan zegt iemand, dominee, nou maak je misschien toch wel een beetje onnodig druk. Want zoals we hier in de kerk zitten, gaan we toch niet naar de hoeren. Gelukkig niet, gemeente. Gelukkig niet. Maar dat is niet het enige. We hebben niet voor niks Galaten 5 gelezen, gemeente. Galaten 5, dat op een nieuwtestamentische manier dit gedeelte uit het Oude Testament toelicht en verduidelijkt, gemeente. En dan ontdek je wat de werken van het vlees zijn. En dan ontdek je dat zijn er heel wat meer dan alleen maar de gang naar de hoeren, gemeente. Er zijn er nog meer die van Christus zijn, hebben het vlees en zijn begeerlijkheden gekruisigd. Is dat zo, gemeente? Is dat zo ook als er andere dingen in je leven zijn? Of om een andere uitdrukking uit het Nieuwe Testament te gebruiken, dat je ten bloede toegeleerd hebt om weerstand te bieden? En als u vanavond vraagt, ja, maar wat is dat dan eigenlijk, dominee? Nou, dan betekent dat je het hier niet naar Gaza gaat. Dan mag je dat op allerlei manieren invullen en dat je niet naar de onbesnedenen gaat. En er zullen er hier ook wel zitten die zeggen, dominee, ik zit er elke dag tussenin door mijn werk en ik kan mijn werk toch zomaar niet in de steek laten. Maar bid u dan elke dag ook. Heere, wend mijn ogen van de ijdelheden af. Opdat ik mij niet van uw paan mocht keren. En bovendien, gemeente, het is niet een kwestie alleen maar van dat je ergens in Rotterdam of zo werkt. In een omgeving waar niemand God kent en waar je de vloeken om de oren vliegen soms. Roer thuis. Er is hier niemand die op alle mogelijke manieren naar porno kijkt. Die een gefilterd internet heeft. Iemand die op een gegeven ogenblik heeft gezegd, die televisie moet toch maar de deur uit, want ik weet wel dat de zonde er niet in zit, maar ik kan van de zonde via dat ding niet afblijven. Die hele schappen met roddelbladen in de supermarkt, loop u daaraan voorbij terwijl ze je geen blikwaarde gunt? En al die rommel die in de brievenbus wordt gestopt en die probeert je te verleiden, Verdwijnt dat voor het overgrote deel meteen in de oud-papiermand? Als je problemen hebt met alcohol, dat je met een grote boog heen loopt om een gelegenheid waar alcohol wordt geschonken. En als je dat in je familie merkt, dat je ook bereid bent om dan maar een verjaardag te vieren zonder ene druppel alcohol. Omdat die ander door die ene druppel verleid wordt tot zondigen. Misschien noem ik nog wel een paar dingen, gemeente, waarvan deze of gene zegt, dominee, nou doe me wel pijn. Wat denkt u dat iemand zou voelen wanneer hij gekruisigd wordt? Dat zegt Paulus toch, die van Christus zijn, hebben het vlees en zijn begeerlijkheden gekruisigd. En dan nog iets, gemeente. Want we hebben het alleen maar over de negatieve kant gehad van dit verhaal. Maar er is ook een positieve kant en dat lezen we ook in Galaten 5. En wandelen door de geest. Die tekst van ons van vanavond, Richteren 16 vers 1 tot 3. Weet u wel dat dat eigenlijk een tekst is voor Pinksteren? Het is jaren geleden dat we op Urk een keer een Zuid-Afrikaanse professor op bezoek hadden. En tweede Pinksterdag heeft hij in onze gemeente gepreekt. En toen preekte hij over deze tekst. En hij liet zien dat hier het werk van de Heilige Geest zo duidelijk naar voren komt, gemeente. Hoe dan? Dat je gaat bidden dat uw geest mij ware wijsheid leert. Mijn oog verlicht, de nevels opdoek klaren. Want gemeente, dat is toch het werk van de Heilige Geest. Leer mij naar uw wil te handelen. Heren, maak mij verlangend om uw wil te mogen doen. Daar ligt toch de kracht van Gods kinderen en van Gods knechten, gemeente. In de geest van de genade en van de gebeden. Dat zie je in deze geschiedenis ook zo prachtig. Want die vijand die zit niet stil. Die vijand is net als de duivel, gemeente. En die vijand die ziet Simson bij die vrouw binnengaan. En die vijand die denkt, nou hebben we hem. En de Filistijnen van Gaza die sluiten de poort van Gaza. En aan alle kanten gaan ze in hinderlaag liggen bij die gesloten poort in de buurt. En ze zeggen tegen elkaar, we zullen in de nacht niks doen, want dan weet je nooit precies waar je mee bezig bent. Maar als het dag wordt, dan pakken we hem en dan zullen we hem doden. En dan ben je geneigd, als je dat leest, als een eigen schuld. Had hij maar niet bij die vrouw naar binnen moeten gaan. Maar dan, gemeente, dan gaat onze tekst verder en dan wordt het middernacht daar in Gaza. Dat betekent dat Simson een best aantal uren daar bij die vrouw binnen is geweest en dat hij daar wel het nodige feest heeft gevierd, moet je maar denken. En dan gaat de deur van het bordeel open. Nou, dat heeft hele grote schrik veroorzaakt bij die Filistijnen. Die dachten dat ze rustig tot de morgen konden wachten. En tegelijkertijd hebben ze gegniffeld toen ze zagen hoe Simson met grote stappen vanuit het bordeel in de richting van de stadspoort ging. In de verwachting dat hij de stad zou kunnen verlaten. Simson die zich nergens van bewust is. En die dan voor die poort staat. En dan? Dan pakt hij die boom waarmee de poort is afgesloten en hij wrikt de posten van die poort los uit de muur waarin ze vast zijn gezet en hij legt dat hele spul op zijn schouders en het gevolg is dat er in die Filistijnse stadsmuur een gapend gat is, waardoor iedereen zomaar de stad in en uit kan lopen. Hoe denkt u nou dat Simson dat voor elkaar heeft gekregen? Niet in eigen kracht. Dat ontdek je in het vervolg van dit hoofdstuk maar al te scherp, gemeente. Als de Heilige Geest hem niet vervult, dan stelt Simson niks voor, gemeente. Een paar keer is er al gebeurd dat de Heilige Geest hem aangreep. Vanaf het begin, toen hij die deeuw uit elkaar scheurde. Door de kracht van de Heilige Geest was hij in staat te doen waar geen mens toe in staat is. En dat blijkt ook uit het vervolg, gemeente. Als de geest van hem wijkt, dan is Simson zijn kracht kwijt. Dat is dus ook hier aan de hand, al lezen we het er niet bij. De geest wordt vaardig over hem. En dat terwijl de man net bij die prostituee vandaan komt. Bij wijze van spreken, hij is nog bezig om zijn kleren aan te trekken en zijn knopen dicht te doen. Gemeente, wat een boodschap. Want als je dat dan op je laat inwerken, gemeente, dat de Heilige Geest op dat moment nog vaardig wordt over deze man. Dan kun je alleen maar denken aan wat er in de Bijbel in het Nieuwe Testament staat. Als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Gemeente, wat het Simson hier heeft meegemaakt, dat heeft David later onder woorden gebracht toen hij dat bad in Psalm 51. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Met andere woorden, toen David aan mijn Bathseba in bed lag. Toen was de Heilige Geest er nog bij. Een van die woorden, gemeente, in de schrift die ik niet verder uit kan leggen. Waar ik ook met mijn verstand niet bij kan. Maar waarvan ik wel zeg. Zo trouw is de Heere. David hoeft niet te bidden. Heere, wilt u alstublieft uw Heilige Geest teruggeven? Nee, neem hem niet van mij. De Geest was erbij. Zo is die geest bij Simson in dit zondige handelen. In onze Dordtse leerregels, gemeente. Er zijn mensen in Nederland die noemen zich nog altijd gereformeerd en die willen steeds meer van die belijdenis af. Gemeente, het zou een ramp zijn. Het is alleen maar een teken dat mensen de boodschap van die belijdenis niet verstaan als een Bijbelse, schriftuurlijke, goddelijke boodschap. Wat staat er in Dordtse leerregels 5, gemeente, zo prachtig? De Heere die rijk is in barmhartigheid, neemt zelfs in het droeve vallen zijn geest niet geheel van de zijne weg. Het was verdiend geweest, gemeente, dat Simson daar voor die poort was komen te staan en dat hij net zo weinig meer kon als toen zijn haar was afgesneden en de Filistijnen over hem kwamen in het huis van Delila. Dan had Simson alleen maar kunnen zeggen, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Maar Simson ervaart het. Dat hij niet door God verlaten is. En dat hij niet alleen daar voor die gesloten poort staat. Met het oude vuur van de geest in zijn ziel breekt hij de gevangenis open. En daar gaat hij. En toen ik erover dacht van de week, gemeente, dat ik deze dingen hier moest zeggen, toen dacht ik terug aan de synode van vorige week. Waar zoveel dingen worden gezegd waar je alleen maar groot verdriet over kunt hebben. En waar je alleen maar van kunt zeggen, zijn dat nou de mensen die onze kerken moeten leiden en besturen en regeren. Maar toen ik dit hier zag, gemeente, toen zag ik ineens weer dat machtige, dat Christus zijn kerk regeert en dat het niet afhankelijk is van mensen. Het was daar niet afhankelijk van Simson gemeente, want dan was het niet goed gegaan. Dan hadden ze hem neergesabeld bij die gesloten poort. Maar de Heere regeert en de Heere is machtig. En wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Gemeente, laten we erom bogen bidden. Laten we worstelen voor de troon van de Heere. Dat hij zo zijn kerk in stand houdt. En dat hij zo de boodschap die hij aan de vaderen geleerd heeft, verder laat komen, ook bij ons nageslacht. Simson. Zie hem gaan. Hoe denkt u dat hij daar gelopen heeft? Er zijn gemeente exegeten en die zeggen, Simson die heeft daar lopen lachen. En zoals Simson dat kon, moet het wel zo zijn geweest dat zijn lachen echoed heeft over de bergen en de heuvels van het Filistijnse land. En weerkaatst heeft tegen die muren van Gaza, waarin dat grote gat zat waar eerst een poort gestaan had. Gemeente, ik geloof er niks van. Ik geloof daar niks van. Ik geloof veel eerder dat Simson daar gelopen heeft met iets van Psalm 116. Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Als ik Simson daar zie gaan, gemeente, met die poort van Gaza op zijn rug. Dan zie ik iets van tranen. En dan hoor ik niet de lach van de overwinnaar. Maar dan hoor ik hem eerder zeggen, Heere, ik had het niet verdiend dat u me ook op dit ogenblik sterkte. Heere, wat hebt u toch een werk met mij. En wat hebt u toch een geduld met mij. Iets van die oude belijdenis die de Heere zelf aan zijn volk leert. En waar we ook wel wat van gezongen hebben. Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij doet niet met ons naar onze zonden. En hij vergeldt niet met ons naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Zeg eens, denkt u ook niet dat Simson er zo gelopen heeft? Dan vraag ik ook aan degene in ons midden die genade kennen. En die vanavond in deze Simson iets van zichzelf herkennen. Juist als de Heere zo onverdiend zijn genade bewijst, opnieuw genade bewijst, gaat zien wie hij is voor de Heere en wie de Heere is voor hem. Zo onverdiend, zo onwaardig. Heere, wat bent u goed. Misschien zag u dat op het moment dat de Heere u zo doorhielp nog niet eens. Gods kinderen kunnen ook nog zo onnozel zijn, gemeente, maar ook zo zelfzuchtig. Dat ze het nog als een bevestiging zien dat het niet verkeerd was wat ze deden. De Heere heeft immers zelf verlost. Lieve gemeente, ons hart is zo arglistig. En wij halen de dingen zo verschrikkelijk graag naar onszelf toe. Misschien zitten er hier wel die tot de ontdekking komen en het moet met mij blijkbaar eerst nog dieper gaan. Dat moest het bij Simson ook. Misschien zitten er ook in ons midden die pas vandaag ontdekken. Heere, wat bent u goed voor een slecht mens. Heere, ik had het er echt niet naar gemaakt. Ik had uw uitredding gelezen als een vrijbrief om verder te gaan op mijn zondige pad. Zo buigt de Heere dat harde hart van Simson opnieuw ten goede. En zo leert de Heer hem opnieuw dat hij het is die Israël begint te verlossen door de hand van Simson. Dan moeten we nog even kijken, gemeente, naar het slot van onze tekst. Simson die poort op zijn rug draagt en die hem brengt op een berg in het zicht van Hebron, lezen we. Gemeente, daar wordt zo vaak de hoofd over geschud. Er zijn zoveel mensen die dan wel zeggen, ja, maar dat kan niet hoor, dat kan niet. Je moet niet vergeten, dat is een kilometer of 60, 70 wat afstand betreft. Van Gaza naar Hebron. Nou, dat is niet niks. Er zijn al wat uitleggers die zeggen, dat kan een mens nooit. Zo'n eind, zo'n zware last dragen, want dat is niet niks. Stadsmuren, stevige muren. En dan met posten erbij en met die grendelboom eraan. Maar gemeente, dat is geen argument. Deze geschiedenis van Simson die laat ons wel meer zien wat menselijk gezien onmogelijk is. Als de geest kracht geeft, dan kunnen mensen dingen doen boven bidden en boven denken. En dan gebeuren er dingen waarvan wij dachten, het kan niet meer. Je hebt misschien wel gehoord dat het kleine jongetje van onze collega van Vulpen zo erg ziek is geweest. Dat hij toen hij net in Groningen kwam, de dokter zeide, je moet erop rekenen dat je dit kind gaat verliezen. Er is zo'n gebed opgezonden naar de hemel. En dit jochie mag nog leven. En dit jochie, het lijkt erop dat ze hem ook mogen houden. Ook al zijn er verdrietige en moeilijke dingen. En al is er nog een hele lange weg te gaan. En zo geldt het toch ook voor onze kerkengemeente. Dingen die bij ons onmogelijk zijn. Waarvan wij zeggen, wat moeten we nou verwachten van mensen die zulke dingen zeggen, die zulke dingen doen. Maar wat bij ons onmogelijk is, dat is mogelijk bij God, gemeente. Staat er niet voor niks in onze tekst. De Heere die verlossing geeft en die er alles aan doet om zijn volk te leren geloven. Dat Hij dat doet. En daarvoor moet u bedenken, gemeente, dat Hebron in die tijd de hoofdstad was van Juda. En daar moeten de mensen het zien wat de Heere er in Gaza gedaan heeft. Want nog steeds is Simson alleen, gemeente. En nog steeds is er dat volk dat zich buigt onder het juk van de Filistijnen, gemeente. Maar u moet zich eens indenken. Die mensen daar in Hebron, die worden wakker. En die kleden zich aan en ze eten een boterham en dan gaan ze de stad uit onderweg naar de akker of ergens anders naartoe. En dan is er iemand die ineens zegt van, hé, wat ligt daar boven op die berg? Wat bedoel je? Nou, moet je eens kijken. En de ander zegt, ja, dat zou ik gaan doen. En die klimt die berg op om te zien wat er is. En dan ontdekken ze dat dat een poortgebouw is. En op een of andere manier is te herkennen dat dat de poorten van Gaza moeten zijn. Dat die hele stad is opengebroken. En al heel gauw hebben de mensen tegen elkaar moeten zeggen, dat is het werk van Simson. En de bedoeling, dat ze in Hebron zullen geloven. God verlost ons door zijn hand. En als ik dan vanavond voor de laatste keer de lijnen wat mag doortrekken, gemeente, dan kom ik niet bij onszelf terecht. Maar dan kom ik terecht bij die ander. Bij Simson heb je altijd die twee dingen, gemeente. Simson, een mens tussen God en de duivel. Simson die verscheurd werd door hartstocht aan de ene kant en godsvrucht aan de andere kant. En die tegelijkertijd toch in alles een type is geweest van Christus. Als ik daar dan naar kijk, gemeente, zie ik bij het licht van het Nieuwe Testament hoe Christus die stad van de vijand is binnengegaan. En hoe hij daar die vijand die sterke gebonden heeft. Daar in die stad waar de Satan heerst en waar vlees en bloed het voor het, vlees en wereld het voor het zeggen heeft. Maar Christus is niet bezweken voor de verzoeking, gemeente. Christus heeft zich vrijwillig laten insluiten in die stad. Om de sterken te binden en zijn vaten te roven. Hij is de gevangenis ingegaan. De gevangenis van Satan, dood en hel. Op Golgotha, daar aan het kruis. En toen stond hij op. Hij heeft de poorten van het graf opengebroken. Hij heeft de poort van de dood en de poort van de hel opengemaakt. Hij heeft de dood zijn prooi ontrukt. Hij heeft die dood zijn tanden uitgebroken. En hij heeft de Satan gebonden. En hij heeft de geest gezonden. Om dat nou te leren. En dat nou te laten zien. Aan het volk van het verbond. En door die geest. Breekt hij nog altijd. Gesloten poorten open. Poorten van zondaarsharten, gemeente. Poorten om daar triomfantelijk naar binnen te rijden. En daar de overwinning van de genade van God uit te roepen. En dan mag ik zeggen, gemeente, dat is nou eigenlijk preek. Dat je aan de gemeente de poorten van Gaza laat zien. De poorten van de hel en van de dood. Die door Christus zijn opengebroken. En die poorten die liggen daar hoog op een berg. Het is de bedoeling dat iedereen die de ogen opslaat dat zal zien. En ze liggen vlakbij. Je hoeft niet helemaal terug naar Gaza. Vlakbij, want nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Kom eens naar buiten, gemeente. Kijk eens. Luister eens. Christus is overwinnaar. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. En de poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Nee, Simpson heeft niet veel reden om te roemen in zichzelf, gemeente. Integendeel. Maar juist zo heeft hij die boodschap die mag klinken als een psalm. Gij hebt de gevangenis gevangen genomen. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Gemeente, wonderlijke teksten. Maar ben u het nou met me eens als u mij hebt kunnen volgen zo? Als ik zeg, wat een evangelie. En mag ik dan vragen, is dat ook evangelie voor u? En voor jou? Ach, zegt die man, dominee, ik ben zo'n groot zondaar. Ik ben net als Israël al zo lang ongehoorzaam tegenover de Heere. Hoor dan, zelfs het wederhorige, het opstandige kroost. Die krijgt de boodschap te horen en te zien. Ja, maar zegt u, ik heb het na ontvangen genade zo verknoeid en zo verbruid en zo verzondigd. Kijk nou eens, zo'n Simpson. Gemeente, er is maar één poort naar het leven. En dat is de poort van de genade. Die poort is door Christus geopend. En die poort die is vandaag nog open. En van die poort mag Gods volk van alle tijden het zingen. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Ja, zegt u dominee, maar daar heb je het. Het rechtvaardige volk. Daar durf ik mezelf niet bij te rekenen. Luister dan nog eens eventjes naar Luther. Luther die dat woord rechtvaardigheid en gerechtigheid heeft leren kennen. Die het op zijn Latijn verwoord heeft toen hij zei simul justus et peccator. Dat wil zeggen een rechtvaardig volk. Het is tegelijkertijd rechtvaardig en zondaar. En dat verandert in dit leven, gemeente, echt niet. Maar dat rechtvaardige volk, dat van genade alleen leert leven, dat mag die poort doorgaan om hunne God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid.